Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Begint met de stilte. Het is 4:00 s'nachts, een lentenacht. De slaapkamerramen staan op een kier. De lakens heb je van je afgewoeld. Te heet. Een mogelijke muggenbeet neem je voor lief. Alleen, de beet blijft uit. Geen nachtelijke klopjacht, geen klap, geen bloedspetters op de muur, geen jeuk. Raar, denk je, nog half in slaap. Daarna draai je je om. Waarom wakker liggen van een mug die er niet is? De volgende ochtend ontbijt je in de tuin. Het is zaterdag. In de heg chirpt een nestje mereljongen. Er dwarrelt wat bloesem op de ontbijttafel. De appelboom bloeit dit voorjaar opvallend lang en uitbundig. Maar de bestuivers laten het afweten. Geen gonzende hommels, geen honingbijen. Zeker naar de perenboom van de buurman vertrokken, denk je. Tot je de tuin rondkijkt. Overal zie je ze liggen, de pluizige hommels, de citroenvlinders. Aan de rand van de vijver twee waterjuffers uit de lucht gevallen terwijl ze aan het paren waren. En nergens mieren om ze op te ruimen.
Ja, prachtig. Maar ik wil eigenlijk gewoon verder luisteren. Maar gelukkig heb ik je stuk al gelezen afgelopen zaterdag. Want dit is het begin van jouw verhaal over insecten Armageddon. Dat stond er bijna boven.
Ja, wat als er geen insecten meer zouden zijn?
Ja, en jij hebt je eigenlijk ingebeeld. Je hebt met experts gepraat en toen heb je eigenlijk bijna dit science fiction verhaal geschreven over wat er dan gaat gebeuren en hoe onze wereld gaat veranderen. En voor mij zaten er wel een paar verrassende dingen in, maar ik wilde eigenlijk eerst aan jou vragen, wat viel jou nou zo op? Wat had jij niet verwacht waar insecten zo'n grote ongemerkte rol in spelen?
Nou, ik zat alleen al aan mijn kledingkast te denken dat je inderdaad, als je geen katoen meer hebt, want katoen wordt ook bestoven door insecten, ja, dan moet je opeens de hele zomer in wol en polyester gaan rondlopen zometeen.
Dus het gaat eigenlijk meer kriebelen.
Ja, het is wel erg dat ik alleen aan mijn kleding denk. Nee, maar ook, weet je, alleen al de enorme hopen kadavers die je overal zult liggen, de mesthopen, maar daar komen we vast zometeen ook nog wel over te spreken. Ja, het heeft een ongelofelijke impact, veel verder dan alleen maar geen honing meer op je brood en geen fruit meer op de fruitschaal.
Ja. Ik vond ook heel mooi hoe je beschreef hoe de robot drones, die dan in plaats van de bijen zouden gaan bevruchten, het natuurlijk niet zo goed kunnen. Dus het is allemaal maar half-half hoe dat dan. Dat is een mooi beeld van techniek, vind ik. Omdat je denkt van, nou, dan maken we toch kunst bij.
Daar verzinnen we iets
Ja, en dat gaat dan nooit helemaal zo goed als dat de natuur het al in miljoenen jaren heeft gedaan.
Het klopt, het is heel delicaat werk eigenlijk om bloemen te bestuiven. En daar sta je nooit zo bij stil. Maar je kunt heel makkelijk, kun je toch de stampers en de meeldraden kun je, wij zeker als lompe mensen, ik bedoel, het wordt ook wel met kwastjes gedaan af en toe, maar ja, dan beschadig je van alles.
Nou, we gaan nog deze wereld zonder insecten gaan we deze aflevering nog veel verder verkennen. Maar eerst is het misschien goed om even te praten over de achtergrond van deze wereld, deze vreemde wereld. Want er zijn ook wel signalen dat het slecht gaat met insecten, toch Gemma?
Ja, het is dan, nou ja, weet je, dat rondzingende, rondzoemende nieuws van hè, de bijen achteruitgang. Zijn vaak de bijen waar je over hoort, de honingbij. En een van de wetenschappelijke artikelen die dat nog extra heeft aangejaagd, extra in gang heeft gezet, was 2017, PLOS One. En ik weet niet eens waar PLOS voor staat, weet jij dat?
Public Library of Science.
Nou, dat tijdschrift dus. Daar was een groep internationale biologen, onder wie ook de Nederlander Hans de Kroon en de Engelsman Dave Goulson, een hommel-expert, die hebben onderzoek gedaan in Duitsland, jarenlang onderzoek, bijna 3 decennia lang, 27 jaar. En daarin ontdekten ze dat ruim 3/4 van de vliegende insecten is afgenomen in aantal.
En daar is het goed om erbij te zeggen, juist denk ik omdat het heel gaat van wat is er dan precies gemeten. Ze hebben een afname in biomassa gemeten.
Precies.
Dus hoeveel kilo's insect heb je zeg maar per vierkante meter.
Ik weet even niet meer precies hoeveel kilo's het waren. Maar wat ze hebben gedaan is allemaal van die speciale vallen, een soort tentjes uitgezet waar die insecten dan invloog. En dan als je dat inderdaad jaar in, jaar uit, seizoen, je hebt ook per seizoen allemaal bekeken, seizoen in, seizoen uit bekijkt, dan kun je trends zien als je inderdaad netjes gaat wegen allemaal. En dus 76% helemaal over het seizoen, maar zelfs midden in de zomer tot 82% ging dat achteruit.
Ik vond het echt ongelooflijk wat dat heeft losgemaakt, dat onderzoek. Want het stond ineens, kijk, wij als wetenschapsredacteuren krijgen misschien wel vaker terug verhalen over diergroepen waar het slecht mee gaat. Maar dit was echt, het werd opgepikt op de radio, in de kranten. De minister is er, minister Schout is er uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Het is besproken in de Kamer. Er was discussie over de statistiek erachter. Het maakte heel veel los.
Maar dat is toch logisch? Want het was zeg maar het juiste cijfer op het juiste moment. Want het gaat al jaren over de bijen. En er zijn dan ook mensen die zeggen, ja, het gaat niet zozeer slecht met de bijen, als wel slecht met de imkers. Want die worden te oud en die kunnen niet meer zo goed en er zijn er niet zoveel meer van. En nee, dat komt door die bestrijdingsmiddelen. Daar is nu wel ook een zekere consensus over hoe dat zit, daar komen we zo wel op. Maar iedereen voelt dat er iets aan de hand is. Maar ja, hoe erg is het nou? Hoe erg is het nou? En dan komt er zo'n cijfer.
Ja.
En ja, die was ook heel veel kritiek, want er is nergens een reeks van 27 jaar volgens mij. Het is allemaal samengesteld uit verschillende dingen en een hoop statistiek. Maar ja, zelfs als het de helft is, is het nog heel veel.
Ja, en het wat ook wel opvallend was, het was allemaal in soort beschermde natuurgebieden in Duitsland.
Zelfs
dus als ze zeggen
daar
dat
al.
Het zelfs daar is, ja. Weet je, als je midden op een akker gaat meten of zo, dan kun je nog zeggen, oh, ja, dat komt gewoon omdat het hier
vind
een slechte
je
omgeving
de man, ja.
is. En wat jij inderdaad ook zegt, van ja, ook de vliegende insecten betreft, als het alleen maar een onooglijk kevertje was geweest, dan had iedereen gedacht van, nou ja.
Laat ja, één gaan. Kevertje, maar dit is gewoon
ja, nee,
biomassa.
Het is van alles en nog. Maar juist die vliegende, als je toch vaak als mensen aan insecten denken, dan zijn het vaak juist die vliegende soorten, heb ik het idee.
En het is natuurlijk een klassieker van de natuurbescherming. Want volgens wat was het, 1961, Silent Spring, dat boek. Wat was
71 volgens mij, ja. Begin jaren 70, ja.
Nou ja, sloegen ze een bom in dat er door de DDT zouden er geen insecten meer zijn en dus geen vogels meer, nooit meer. En dat was volgens mij echt het
die stilte.
Begin jaren 60. Ja.
Ja,
Silent
ja,
Spring, waar jouw
ja.
stuk ook mee begon.
Ja, natuurlijk. De insecten en dan dat de hele gevolg van dan ook geen vogels meer die de insecten eten enzovoort enzovoort. Ja,
Wat ik ook wel mooi vond om te zien is, wat je net al zegt, er is nergens op 30 jaar gemeten. De onderzoekers waren hierbij heel erg afhankelijk van de vrijwilligers die eigenlijk in hun eigen tijd insectenvalletjes uitzetten en verzamelen. En wat er toen nadat het in de Kamer was besproken en Schout een opdracht, minister Schout een opdracht had gegeven, is er eigenlijk in Nederland is er ook gezocht naar, hebben we ergens ook hier plekken waar zoveel geteld wordt en waarin dat jaar in jaar uit gedaan wordt. En toen zijn er toch een paar plekken gevonden. En daar zag je vergelijkbare trends in sommige groepen wel, in andere groepen niet. Vooral nachtvlinders hadden het zwaar geloof ik en loopkevers. Maar je bent wel van afhankelijk van mensen die elke week een doek ophangen of een potje neerzetten. En,
ja, die zijn zo toegewijd.
Ja.
Er zijn zoveel mensen bezig met het tellen van insecten.
Ja, maar insecten zijn ook zo interessant. Het is zeg maar de wilde natuur bij jou onder de tegel, zeg maar. Het is de oerwoud in miniatuur.
Ja, en toch heb je hier een soort bias in hoe knuffelbaarder insecten zijn, hoe beter ze geteld worden. Dus je ziet wel een soort vlinders.
Knuffelbare insecten, hoor ik dat goed?
Ja, dat hoor je heel goed.
Ja, er zijn hommels, vlinders. Ja,
ja precies. Gebber weet precies wat ik bedoel.
Aardige rupsen.
Sommige
twijfelgeval. Ja.
Sommige insecten zijn nou gewoon wat leuker om te zien. En,
ja, de kevers natuurlijk.
Ja, maar wie telt de buismuggen of de bochelvliegen? Of, nou ja,
bochelvliegen? Bestaan die echt?
Ik geloof het wel.
Oh. Ja. Ik zie ze gelijk voor me.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel impopulaire insecten. En daar hebben we natuurlijk ook niet zo'n goed beeld van. Omdat ze gewoon minder geteld worden. Er is gewoon minder expertise bij vrijwilligers. En ook zelfs misschien bij entomologen.
Ja, maar dan komen we op een heel fundamenteel punt. Dat mensen denken dat de wetenschap onderzoekt alles. En die houdt alles bij. En die weet precies hoeveel dieren eruit sterven. En hoeveel nieuwe soorten erbij komen. Ja, niet.
Nee.
Gewoon niet. Niemand weet hoeveel soorten er op de wereld zijn. Niemand kent eigenlijk de snelheid van uitsterven. Er zijn dus, dat Duitse onderzoek sloeg in als een bom. En waar gaat het over? 6 natuurgebieden, vrij klein 30, zelfs. Ja. Of 30?
Nou ja, 30 plekken in ieder geval. Misschien 30 plekken.
In ieder geval relatief klein. Ja. En dat is dan ineens de maat.
Ja,
terwijl overal vliegen insecten. Iedereen ziet het en denkt, ja, god, er zijn wel weinig vlinders dit jaar. Oké. Okay.
Ja, en dit jaar was weer opeens dat mensen geteld. Weer aan het klagen waren. Oh, het is weer een veel te wesperrijke zomer. Dus je kunt ook zeggen van, hey, wat weten we nu echt? Maar het is
zo weinig bekend.
Want we weten zelfs nog niet eens hoeveel insectensoorten er precies zijn. Om en nabij 1 miljoen zijn er nu bekend.
Op de hele wereld?
Ja, op de hele wereld. Maar ja, weet je, er zullen allicht nog heel veel soorten zijn die we niet kennen.
Misschien is het ook even goed om stil te staan bij wat een insect precies is.
Ja, nou, wat weten jullie nog, hè? Hoeveel poten? 6. Hendrik, ja. Hoeveel lichaam, uit
3.
Hoeveel segmenten is het lijf opgedeeld? 3, inderdaad.
Ja. Maar hoe heten ze? Even denken, staart, borst en kop.
Ja.
En soms vergroeit dat, want een kever, dat is gewoon 1 dingetje.
Het is allemaal maar vergroeid. Wel met 6 poten, ja.
Ja, dus insecten hebben 6 poten. Dus wat zijn andere kriebelbeesten die vaak voor insecten worden aangezien? Dat zijn bijvoorbeeld spinnen, denk ik, dat veel mensen.
Pissebedden zijn ook geen insecten.
Teken ook niet. Nee, die hebben 14 poten, pissebedden.
Pissebedden zijn officieel kreeftachtige, geloof ik.
Ja. Nou goed, die blijven gelukkig allemaal leven. Nou, ja, want in het ergste scenario dat alle insecten doodgaan.
Ja, want in dit gedachte-experiment kunnen we ook iets zeggen over. Nou, je hebt dus die insectenbeesten met 6 poten. Zijn soms natuurlijk plaagdieren. Er zijn allemaal kevers en torren die landbouwers niet willen hebben en dus bestrijd worden. Maar kunnen we het ook even hebben over de bedreigingen voor die beestjes met 6 poten?
Ja, hoe erg is het?
En waarom gaat het zo slecht? Bedoel je dat, Lucas?
Dat bedoel ik.
Ja, en hoe slecht?
Ja.
Maar ja, weten we waarschijnlijk dus
weten
niet.
We niet. Ja, er zijn dus cijfers die wijzen op een sterke achteruitgang. Ja, ja. Maar wat ook wel interessant is in dat PLOS ONE onderzoek, om dat maar weer even aan te halen, is dat ze zeggen, we weten niet precies hoe het komt. Ze hadden zelf een aantal hypotheses van toch landgebruik, verandering in plantensoorten, maar ook klimaat. Als je over 30 jaar kijkt, dan kun je wel iets zeggen over het klimaat. Maar
ik dacht dat het vooral bestrijdingsmiddelen van de landbouw was. Omdat die natuurgebieden allemaal ingesloten liggen in hoogproductieve landbouwgebieden.
Dat was uiteindelijk ook de meest aannemelijke conclusie. Want wat jij zegt, ook al was het dan in die beschermde natuurgebieden, natuurlijk liggen daar omheen dan weer grootschalige landbouwgebieden.
Het is wel West-Europa natuurlijk.
Ja, dus je bent nooit echt ver verwijderd van het dichtbijzijnde akker.
Ik denk dat je hier ook een reden hebt genoemd waarom het zo aanslaat, want die landbouwgiffen, die neonicotinoïden, die liggen natuurlijk al langer onder vuur van grote farmaceutische bedrijven die dat maken. Dat is ook nog een, ik denk, een extra voedingsbodem voor dat.
Zie
dit,
je wel.
Ja, ja. Precies. Dat is de boosdoener. Het is toch ook fijn, een groot bedrijf.
Toch zijn het niet alleen die gifstoffen. Het is niet als we nu zeggen, laten we met die productie stoppen, maar verder laten we de landbouw zoals het is, dat het dan allemaal per se goed komt. Want je hebt ook juist dat hele grootschalige, monotone landgebruik, dat er veel minder versnippering is. Vroeger had je toch veel meer kleine weilanden, akkertjes en dan allemaal wat bloemrijke bermen ertussen. Maar nu maaien we alles plat. Je hebt zelfs langs snelwegen bijvoorbeeld, is de laatste jaren een beetje een tendens ontstaan om wat bermbloeisel te laten staan. Maar dat moest eigenlijk ook allemaal worden platgemaaid. Want anders zie je die hectometerpaaltjes niet in de berm.
En dat de andere wat je noemt, die monocultures, is, ik bedoel, het zijn hele grote velden geworden met maar één gewas, met alleen maar mais, alleen maar graan.
En stel maar voor dat jij dan net een klein insect bent dat helemaal niet van graan houdt, want dat wordt door wind bestoven, dus daar heb je zelf niks aan. Dan heb je geen lekker nectar te halen. En dan moet je echt een soort woestijn overvliegen om bij de volgende lekkere nectarrijke bloem uit te komen.
En terwijl voor de ruilverkaveling, zeg maar, waarin die grote lappen grond zijn ontstaan, dan had je nog veel meer grensgebied eigenlijk. Als iedereen zijn eigen kleine akkertjes hebt, dan heb je dus ook veel meer grensjes waar wel die fijne bloempjes staan. Goed, of die boompjes en struikjes.
Als ik de advocaat van de duivel mag spelen in altijd dit zoemende gezelschap, dan ontstaan er toch gewoon weer nieuwe soorten. Soorten die aangepast zijn aan dat monotone landschap.
De natuur past zich aan, dus de soorten die het niet meer redden, die verdwijnen. Maar ik denk dat je wel de snelheid waarmee de mens het landschap kan veranderen, je kunt je wel vraagtekens bijzetten of de natuur dat kan bijbenen.
Ja, maar er staat al 10.000 jaar graan op de akkers en er zijn natuurlijk insecten die er wat mee kunnen.
Maar dat woestijnlandschap dat Gemma beschrijft, dat is pas 50 jaar oud.
Ja, maar je hebt natuurlijk lange afstandsvliegers. Ik bedoel, je hebt bepaalde insecten die dat beter kunnen
behappen. Vinden.
Maar dan heb je weer die plaaginsecten. Dan heb je bijvoorbeeld...
Dat zijn de plaaginsecten waarschijnlijk.
Ja, en dat is wel interessant. Misschien is dat toch wel even leuk om nu naar dat fragment te gaan luisteren. Want voor dat stuk over wat als er geen insecten meer zijn, heb ik een aantal experts geraadpleegd. Onder andere ook die Dave Goulson, die bij dat PLOS ONE onderzoek betrokken was. En hij zegt, het is eigenlijk heel aannemelijk dat als er nog insecten overblijven, dat het vooral de plaaginsecten zullen zijn.
Alles wat we niet meer willen hebben eigenlijk.
Ja, precies. Juist die sprinkhanen, kakkerlakken.
Some, you know, are very tough, adaptable creatures. They might not be the insects that we love. Probably the absolute opposite, in fact. The ones most likely to survive all the things we're doing are the pest insects, the cockroaches, the pests of our crops, the aphids, the green fly, the mosquitoes, because they're really adaptable. They breed quickly. They're becoming resistant to most pesticides. Yeah. Flies, house flies, another good example. There are house flies that are resistant to everything, more or less every pesticide we have. So there will always be some insects, and probably more of them than we would like, because there won't be the good insects. We'll lose the butterflies and the bees, but I don't think we'll ever lose the houseflies and the cockroaches, sadly. I have all respect for cockroaches and flies, but it's kind of a shame that the insects we will be left with will be those.
Dus wat Dave hier laat zien is van, ja nee, er blijft echt wel wat over en de natuur past zich echt wel wat aan. Maar we zijn natuurlijk dan wel wat verloren. Weet je wel, juist die mooie vlinders. En,
ja, die knuffelsoorten waar jij het over had.
En alles wat pluizig en leuk en lekker zoemt. En misschien op het menu staan van dieren die we wel wenselijk vinden of mooi vinden. Of zoals vogels.
Zo'n hele biotoop die maakt dan slagzij eigenlijk.
Ja, dat is wel interessant. Want dan heb je het over wat gebeurt er als die insecten verdwijnen. En voor dat wat als stuk dat ik heb geschreven, heb ik met verschillende experts gepraat. Onder andere die hommel-expert Dave Goulson. En met hem had ik het er ook over van, het zijn niet alleen de insecten die gaan verdwijnen, maar ook allemaal andere soorten die daarvan afhankelijk zijn. Want als je bijvoorbeeld naar vogels kijkt, veel vogels die voeden sowieso insecten aan hun jongen, omdat ze een bron van eiwitten zijn. En sommige vogels zijn zelfs specifiek insecteneters. Dus als de insecten verdwijnen, dan zullen die ook snel uitsterven.
So if we didn't have insects, then most of our bird life would disappear. Most amphibians, things like frogs, would go. Fish, certainly freshwater fish, mostly eat insects. So things like trout and salmon would have nothing to eat.
No, normally, like mosquito larvae.
Lots of all sorts of aquatic insects. Yeah. Mayflies are a favorite food of fish. But there are lots of other aquatic insects that they love to eat. So they'd all be gone.
And bats, probably.
Bats, of course. Almost 100% of bats would be gone. There are one or two weird ones that eat non-insects. Yeah, there's a frog-eating bat. But then that would die because the frogs wouldn't have anything to eat.
The fruit-eating bats would die because...
There'd be nothing to... Exactly. So the whole food chain would collapse. You know, life is a complicated web of interactions. If you take out two-thirds of all the species in that web, then the whole thing will fall apart.
Dat was wel een vrolijk gesprek, of niet, met die Goulson? Ja. Jullie hebben samen...
Dat is een hele opgewekte man, hoor.
Oh ja, die eten kikkers. Oh nee, die bestaan dan ook niet meer.
Nee, het is het wordt een hele kleurloze wereld eigenlijk als je met hem in gesprek gaat. Want nou ja, dit ging dan vooral natuurlijk over de diersoorten. Maar als je het nog even specifiek over de planten hebt... We hebben het net al eventjes gehad over die paar gewassen die dan door de wind worden bestoven. Graan en zo, je hebt veel bomen ook wel. Blijft heus wel wat groen over, maar al die... kleurrijke bloemen die bedoeld zijn om vlinders, bijen te lokken, die zullen allemaal het loodje leggen. En nou ja, het was wel leuk, Hendrik, want jij had het net al even over die robotbijen. Hè? Mm-hmm. En die worden ook daadwerkelijk al wel ontworpen nu. Je hebt de Amerikaanse supermarktketen Walmart.
Walmart, ja.
Die heeft zelfs al patent aangevraagd op robotbijen.
Zelf?
En aan Harvard zijn ze druk bezig met het ontwikkelen van robotbijen. Van Delft kreeg ik deze week te horen dat ze bezig zijn met een soort robotfruitvlieg. Dus er wordt wel wat gedaan. Maar je noemde het net al, ze zijn veel minder efficiënt. Ik had het daar ook nog even met Dave Goulson over.
I've seen pictures, I haven't seen them in real life. They're not very good as yet. But the cost... The environmental cost, the actual economic cost of building, you know, the trillions of robot bees one would need to replace the real thing is when we've got real bees, which are very good at pollinating, why on earth would we be thinking we should replace them with something we can build?
En even voor de vrolijke...
Ja, maar even voor de goede orde. We zijn nu al een beetje begonnen aan het... gedachte-experiment waarin alle insecten weg zijn. En met wat we hiervoor bespraken, een beetje in acht nemen, dat is niet iets wat we verwachten dat gaat gebeuren. Want in jouw fantasie, in jouw stuk gebeurde dat bijna van de ene op de andere dag.
Ja, dan na een steeds sterkere achteruitgang dat ze echt allemaal het loodje leggen. Dat is inderdaad ook volgens de experts zeer onwaarschijnlijk.
Ja, maar we gaan
blijven altijd pockets over natuurlijk. Zelfs in West-Europa zullen gebieden zijn die dan minder getroffen worden. Waarin er nog allerlei soorten zullen overleven. En kunnen zich dan van daaruit, als het weer beter gaat, verspreiden.
Ja,
zijn je optimistisch? Dat is ook goed nieuws, mensen.
Mensen die in vlinders gaan handelen. Zo van, wil je nog een paar dagbouwogen van mij kopen?
En dan in kooitjes houden en dan...
Kan ook economische groei bevorderen, zei je cynisch.
Ja, er ontstaan altijd nieuwe kansen natuurlijk in een...
Pak die vliegen we even maar, jongens. We gaan even een rondje maken buiten.
Ja. Nee, maar even in het gedachte-experiment halen we alle insecten weg. Juist om even te laten zien waar ze eigenlijk allemaal belangrijk voor zijn. En welke gebieden je aan moet denken die getroffen zullen worden. En wat Goulson hier mooi laat horen is dat we echt wel... Nou ja, iedereen met een appelboomgaard of zo, die zit toch wel in de problemen, lijkt me. Als alle bestuivers vervangen zouden moeten worden door kleine robotwerkertjes.
Ja, in de katoen. Ik vond dat een
schellenvielen van je ogen?
Nou, dat niet, maar ik vond het een goed voorbeeld van hoe diep die afhankelijkheid is.
Jij zou bijna naakt hier zitten nou. Je hebt dat leren schoenen aan en dan nog een lamswolle trui. Maar verder zou er niet veel overblijven, denk ik.
Ik weet niet hoe ver we dit gedachte-experiment moeten doortrekken.
Goed, volgende onderwerp. Nee. Maar het is wel, want we hadden het net al even over die biodiversiteit... met dat cascade-effect en zo. En om dan nu door te gaan, dat willen we natuurlijk allemaal weten. Daarom zijn de insecten ook zo interessant. Wat betekent het voor ons? En nou ja, dan heb je... natuurlijk kleding, maar daarnaast die voedsel, die ongelijkheid die er nu natuurlijk al is in de wereld, zal ook alleen maar toenemen. Want er zullen heus nog wel vruchten zijn. De meeste bomen doen echt wel aan nog een beetje zelfbestuiving of we gaan toch een beetje grof met wat kwastjes en robotbijen langs. Maar de meeste appels en aardbeien zullen gewoon heel klein zijn, heel misvormd en bovendien heel duur. En niet alleen fruit, maar ook heel veel groente, koffie... chocola ook. Nou ja.
Ik zie ook ineens een soort film voor me waarin zeg maar de laatste imker nog een bijenvolk heeft wat hij dan steeds duurder verkoopt en dan wordt hij achtervolgd door vijanden natuurlijk.
Nou, er is, over film gesproken, het is wel grappig. Er is, ken je de science fiction serie op Netflix Black Mirror?
Dat was van gehoord, nooit gezien.
Ja, dat zijn ook een beetje toekomstscenario's. En daar hebben ze ook een fragment waarin die bijen, die robotbijen, dan de wereld gaan overnemen.
Oh.
Rasmus Sjorberg. He heads Swarm.
Nice to meet you.
Hi.
Hi.
So your bees, your ADIs, talk me through them.
Colony collapse disorder. We still don't know what's behind it. Bees themselves were virtually extinct, so what our ADIs do is effectively stand in for them. They're solar powered, they don't need nectar, but they pollinate flowers the same way. They crawl inside, pollen sticks to their legs and gets brushed off next flower they visit.
Can they make honey?
No.
I was joking.
Maar Gemma sterft in deze Black Mirror aflevering. In Black Mirror loopt het altijd gruwelijk af, weet ik uit de televisieavondjes dat ik het heb opgezet. Is het dit een ecologisch drama?
Dit is natuurlijk ook weer een menselijk drama. De insecten, de robotbijen, die nemen de wereld over. Want dat is natuurlijk heel makkelijk om te hacken, zo'n bij met software. En uiteindelijk worden ze gewoon ingezet als moordwapens. Okay. Twitter, dit speelt ook nog een rol. Als je dan maar met heel veel mensen iemand doodwenst op Twitter, dan gaat zo'n bij op diegene af. En die komt dan in je hoofd terecht. Nou ja, goed, ik zal het niet allemaal...
Maar eigenlijk vind ik dat wel jammer, want je begint met zo'n... Ik bedoel, we hoorden die wetenschapper, hoorden we het over colony collapse disorder. Dat is zo'n afwijking van honingbijen. Dus het begint heel erg met twee voeten in de ecologie. En het wordt toch weer Black Mirror, social media is heel slecht. Nou ja, goed.
Nou ja, en het is weer van, het gaat allemaal, draait om de mensen. En,
want
dan vinden we het opeens wel naar als de mensen uitsterven door een kudde op hol geslagen, een zwerm
gek.
Op hol geslagen, robotbijen. Dan vinden we het weer in sneu.
Ja, maar dat het begon met bijen, is dat in deze aflevering een beetje bijzaak.
Ik denk dat het inderdaad...
Want de wereld die je schetste, ik bedoel de aardbeien, de chocolade, koffie, dat worden een soort luxe producten die alleen nog maar voor de rijke elite dan... beschikbaar zijn als de prijs zo omhoog gaat en de arbeidskosten omhoog om dat allemaal te produceren.
Ja, dus wat Dave Goulson eigenlijk ook zei, van heel veel mensen, miljoenen mensen zullen uitsterven. Er zullen overal ter wereld burgeroorlogen ontstaan. Mensen die van het ene land naar het andere trekken om toch nog maar te kijken of ze ergens wat te eten halen.
Oh, dat vind ik wel heel pessimistisch. Is dat echt iets wat hij verwacht in een wereld zonder insecten dan? Hè? Dus dat...
Nou, hij wil wel zo ver gaan, maar er zijn mensen, er is iemand die ooit een uitspraak heeft gedaan. Sommige mensen zeggen dat het Einstein was, maar Dave Goulson zei van ja, wat weet een natuurkundige nou van biologie? Maar Einstein of iemand anders heeft gezegd van als de bijen er niet meer zijn, dan zal de mensheid binnen 4 jaar ook uitsterven.
Ja, ja.
Dat is wel heel dramatisch. En dat zegt Dave Goulson ook, van zo'n vaart zal het niet lopen. Maar...
Nee, want als je kijkt ons stapelvoedsel, zeg maar. Dus het voedsel waar we de meeste energie uit halen als mensen en zo. De graanvelden en de maïskolf en dat soort dingen. Die komen toch niet direct in gevaar?
Nee, maar dan heb je uiteindelijk, wat heb je dan nog voor dieet? Iets van brood en koekjes en havermout.
Ja, maar ik bedoel, er ontstaan geen burgeroorlogen omdat er geen appels meer zijn natuurlijk. Het is ook een soort manier om de spanning zo hoog op te voeren dat je denkt, het is natuurlijk een roep om actie. Als we niks doen, en daar sta ik ook helemaal achter, maar dan dat zie je heel vaak in de milieubeweging, dat dan de claims zo hoog worden, dat net als die zogenaamde uitspraak van Einstein, gaan we binnen 4 jaar dood, allemaal. Ja, dat heeft ook vaak een tegengesteld effect, want dan denk je, zo'n vaart zal het dan wel niet lopen en dan zakt het alweer weg.
Nee, het klopt en het is allemaal wat dramatisch neergezet. Maar wat ook nog meespeelt, en dat zijn dan niet alleen die fruitbomen. Er komt geen grote appeloorlog misschien. Maar heel veel bodem,
de Betuwe.
Heel veel land zal ook echt onbewerkbaar worden waarschijnlijk. Dus dat zeggen de experts. Ik heb naast Dave Goulson nog met 5 of 6 anderen gesproken. En die zeggen van het is moeilijk om precies te zeggen wat het wegvallen van insecten voor de bodem zal doen. Want daar heb je inderdaad ook pissebedden, regenwormen, allemaal niet-insecten die ook wel zorgen voor het afbreken van dood bladmateriaal.
Ja, want hier hebben we het nu over de rol van insecten, want we hebben net eigenlijk de bestuiversrol gehad. En hier gaat het om de rol van insecten als opruimmannetjes en vrouwtjes
van
de natuur.
Ja, want dat doen ze natuurlijk ook. Het is... Ik hoorde vanochtend alweer de eerste bladblazers op weg hier naartoe. Het is weer herfst, overal ligt dood blad. Nou, dat dode blad, dat zou heel lang blijven liggen. Tuurlijk zijn er uiteindelijk bacteriën en schimmels die hun werk wel doen. Maar dood blad, maar ook mest, kadavers. Daar zitten nu allemaal vliegenmaden in die ervoor zorgen dat een kadaver relatief snel toch van de bodem verdwijnt. Dus je kunt je indenken dat je in een land loopt vol met stinkende poep en dode dieren. En dat al die vruchtbare stoffen die daarin zitten niet in de bodem terechtkomen. Dus dat wordt allemaal bovengronds opgehoopt, terwijl de bodem die wij vruchtbaar willen houden om al die granen enzovoort nog te blijven verbouwen, dat die zal achteruit gaan.
En dan wil ik niet, ik kan ook heel pessimistisch zijn, ik kan er wel een schepje bovenop doen.
Want
die pissebedden en die regenwormen, de gevaren die dus, dat is nog niet eens helemaal zeker wat er nou precies is, waarom die insecten sterven, maar wel enig idee. Maar diezelfde gevaren bedreigen natuurlijk ook de pissebed en de regenworm, of niet?
Zeker, ja. Het is eigenlijk een heel onrealistisch scenario dat wel de insecten zouden uitsterven en niet al die andere kleine bodemdieren die toevallig net iets meer of minder poten hebben.
Ja, want ik bedoel, die gevaren die tellen geen poten, zeg maar.
Nee. En als je dan gaat verder denken, is ook wel interessant.
Wacht, ik wil nog even één voorbeeldje noemen. Want ik heb de afgelopen dagen heb ik...
Klinkt wat vrolijk. Nou komt er een vreselijk verhaal.
Nee. Het was een beetje slapstick. Ik heb met een stofzuiger achter de fruitvliegjes aan zitten rennen thuis.
Zo begint de achteruitgang, hè? Ja, begin van het ecologische Armageddon. Dus Lucas.
Ja, sorry dat ik het een handje heb geholpen. Maar we waren het weekend weg geweest en we waren vergeten de groenbak echt een beetje op te ruimen. En het was echt een fruitvliegparadijs. Maar als je het dan hebt over de insecten als opruimers. Ik bedoel, voor die insecten was daar nog allemaal voedsel te vinden. Nou ja, en binnen een paar generaties. We hebben op een gegeven moment gingen we tellen. En toen kwamen we al aan 60 fruitvliegjes die we zo in een paar minuten hadden opgezogen. Nou goed, dat hoef ik dan niet meer te doen.
Dit was de bijdrage aan de uitsterven van de insecten van onbehaarde apen.
Maar
nu gaan we het hebben over waarom het heel erg gaat zijn.
Dan kun je de spinnen opzuigen die toch niks meer te eten hebben, omdat ze geen vliegjes en muggen meer vangen. Nee, maar wat ook interessant is, stel dat al die bodemdieren verdwijnen. Wat gebeurt er dan met ons als we doodgaan? Die begraafplaatsen, die raken allemaal overvol.
Ja, dan denk ik toch
van het minste probleem.
Ja, we gaan cremeren. Ja,
dan gaan we cremeren of iets anders bedenken. Maar het is leuk om...
Maar goed, we hebben nog veel meer. En de zee, Gemma, de zee, leeft daar ook insecten?
De zee blijft eigenlijk relatief voorlopig zoals hij is, zeggen de onderzoekers.
Als insecten zijn er toch wel een beetje een landuitvinding. Ik bedoel, ze hebben weinig te zeggen over de zee.
Ja, toch? Ik bedoel, het zou kunnen dat er misschien een zeevogel met wat...
Ik kan me voorstellen de vissen die voor een deel van een die deels in de zee en deels in zoetwater leven.
Spieringen, zalmen.
Spieringen, ja.
Ja, spiering zal uitsterven.
En paling bijvoorbeeld. Nou ja, ik kan me voorstellen dat die wel een probleem krijgen. Dat er echt wel minder te eten is zonder insecten op het land.
Ja, en dat is ook wel interessant. Want insecten eten veel muggenlarven ook. En muggen zijn natuurlijk een heel...
Vissen eten
vliegen
veel.
Bedoel, wat zei vissen.
Ik? Je zei insecten eten veel.
Ja, ik wist het zo met die insecten in mijn hoofd. Ja, vissen eten veel muggenlarven. En een van de experts die ik ook heb gesproken is Bart Knols. En die is hoogleraar in Nijmegen. En hij kijkt heel erg naar insecten als de overbrengers van pathogenen, van ziekteverwekkers. Vooral bij muggen. En het is dus wel heel interessant, want hij heeft weer een heel andere visie eigenlijk op het uitsterven van die insecten.
Dus dan heb ik het over ziektes als malaria en knokkelkoorts en noem maar op, een hele rit aan ziekten. Zou in één keer wegvallen. Ja. In één keer geen overdracht meer van dit soort virusziektes. De ziektes die in Zuid-Europa rond waren. Het Oeshutu-virus in onze Nederlandse vogels. Ja. In de spreeuwende merels. In één keer valt die sterfte valt ook weg. Hè?
Ja. Ja.
Dus die beesten gaan het beter doen. De Darwinvinken op de Galapagos-eilanden, die gaan het weer redden. Die worden nu bedreigd door malaria, vogelmalaria.
Ja.
Dus die zijn het uitsterven, de Darwinvinken. Hè?
Ja.
Dus die, je houdt dus een stuk biodiversiteit, hou je ook weer in stand. Doordat je dus de pathogenen die zich verspreiden in die soorten en die soorten ook bedreigen, die vallen dan in één keer weg, want de vectoren zijn er niet meer bij. Dus we hebben natuurlijk een aantal invasieve exoten. Hè. Denk aan tijgermug, maar een hele hoop soorten muggen zijn over de wereld verspreid door humane activiteit, dan wel door klimaatverandering.
Mm-hmm.
Zijn in nieuwe gebieden terechtgekomen en creëren daar een hele hoop ellende.
Ja,
onder mens en dier. Hè. Dus als dat in één keer zou wegvallen, dan komt daar een heel positief verhaal voor terug.
Ja, dus dit is eigenlijk misschien moeten we even want Knols gebruikt hier een paar moeilijke woorden. Pathogeen is een ziekmaker. Gewoon alles wat een mens ziek kan maken.
Ja, hoor je hoe vaak ik ja zeg? Ja, dat komt omdat ik aan het luisteren was zonder dat ik wist dat het in de podcast gebruikt zou worden.
Ja, als je, ja, dat is... Nee, goed. Ik vind het wel gezellig.
Ja, maar inderdaad.
Ik ken mezelf ook heel erg.
Pathogenen zijn ziekmakers. En wat hadden we nog meer?
Vectoren, dat zijn de overbrengers van ziekmakers. Maar goed,
Bart... de muggenprofessor die ziet het wel zitten eigenlijk.
Ja.
Nou ja, er is ook slecht nieuws. Dus dat maakt het wel, het zet het wel in balans. Maar
hij
geen malaria meer.
Ja, hij had dus juist oog voor de mensenlevens die gespaard zouden zijn eigenlijk zonder.
Ja, daarna hadden we het nog bijvoorbeeld over tsetsevliegen en... Wat was het ook weer? Buffelvliegjes. Nou, die veroorzaken onder andere rivierblindheid en weet ik veel wat. En hij zei, als die insecten er niet meer zijn, dan is heel veel gebied waar mensen nu eigenlijk niet goed het land kunnen bewerken in Afrika bijvoorbeeld, omdat ze dan te veel risico hebben op die ziektes, wordt opeens wel weer te bewerken. Dus wie weet kunnen we daar heel veel extra graan en zo gaan verbouwen.
En het uitgroeien van muggen is... wel degelijk het doel van sommige mensen, toch? Ik bedoel, er wordt van alles bedacht.
Wel, ja.
Ja, we hadden toch deze week we een stuk over genetici die met een soort...
Met CRISPR-Cas.
Met een soort onvruchtbaarheidsgen willen inbouwen, waardoor die populaties instorten.
Ja. Dus, terwijl die arme muggen er eigenlijk ook niks aan kunnen doen. Ze zijn alleen maar de... don't blame the messenger. Ze zijn alleen maar de overbrengers van de ziekte, niet de...
Maar goed, dat je nu alles bij elkaar zet, dan krijg je een soort overheidsrapport van de consequenties van het verdwijnen van die muggen en alle andere insecten. En ja, wat is de conclusie? We weten het niet. Het is zo'n complex systeem. Die sterven dan wel uit, dan komt er daar weer landbouwgrond bij. En het is welkom in het Antropoceen. Er wordt aan een miljoenen jaar oud... er wordt aan een miljoenen jaar oud systeem gerommeld en niemand weet hoe het af zal lopen.
Heb jij daarover nagedacht, Gemma? Want jij kwam met deze vraag, kwam jij naar die experts toe van wat zou er gebeuren als? En ik bedoel, niemand heeft dat ooit doorgerekend of bestudeerd, kan ik me zo voorstellen.
Of je het echt cijfermatig de toekomst kunt voorspellen. Nou ja, wat ik interessant vind, insecten gaan al zo ontzettend lang mee. Wat is het, 300, 400 miljoen jaar? Dat uiteindelijk zal de natuur heus wel veerkrachtig zijn. Ik ga er niet vanuit dat wij allemaal per se door het uitsterven van insecten zouden verdwijnen. Maar het zal lang duren voor die niche weer wordt opgevuld en... Ik zou het persoonlijk gewoon heel jammer vinden. Inderdaad, de kleuren die verdwijnen, de geuren die verdwijnen als we bepaalde bloemen gaan missen. Maar ook alleen al het gegons van insecten. Voor mij is dat toch een beetje lente, zomer. Juist de angst als je limonade drinkt op een terras van zou er nu een wesp aankomen, dat maakt het leven ook een beetje spannend.
Nou ja, voor mij is het denk ik, ik vind het onwaarschijnlijk dat alle insecten zouden uitsterven. Dat,
zeker.
Ja, maar er is een stemmetje in mijn hoofd dat er bij al deze gedachte-experimentjes toch blijft zeggen van ja, maar ze gaan daar niet allemaal aan. Het punt is alleen is dat je niet weet, kijk als je het hebt over een teruggang van 75% en of dat nou 60 of 80 is, je weet gewoon niet wat dat voor gevolgen heeft. En dat blijft het wel moeilijk maken om je voor te stellen... wat je zou moeten doen ook om het tijd te keren. Of
ja,
zo.
Want dat is, het is eigenlijk allemaal retorica om nu te beslissen wat gaan we doen.
Ja, maar ik vind dat hier
vinden
een
we het
heel
erg als de 30%
oud adagium of... geldt. Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Ik bedoel, als we allemaal een beetje beter ons best doen om onze tuinen wat insectenvriendelijker te maken, tegels eruit, bloemen erin. Als we inderdaad projecten stimuleren zoals van de Vlinderstichting, die hadden een project Mijn Berm Bloeit, om de bermen langs wegen wat minder vaak te maaien. Ja, echt veel kwaad zou het niet kunnen. En als we allemaal inderdaad geen gifstoffen gaan gebruiken, maar weet ik veel, biologische methodes. Wat is er erg aan? Ik bedoel,
ja, maar waarom gebeurt het dan niet?
Nou ja,
hoeveel staat er op de begroting voor insectenbescherming?
Het antwoord is natuurlijk dat er mensen zijn met belangen om niet... Kijk, de landbouw hebben we zo hervormd omdat die zo meer winstgevend is. En
meer voedsel produceert
ook. Ja, en je kunt vanuit ecologisch insectenperspectief wel zeggen van de landbouw moet op de schop. Maar ja, daar ga je ook heel veel mensen pijn mee doen.
Moeten toch knopen worden doorgehakt. Ja. En dan denk je, nou ja, oké, 75% minder insecten, vinden we dat erg genoeg? En is dat eigenlijk wel waar? En dan krijg je weer een eindeloze discussie. Ik vraag me af of dit soort feiten ooit zal... Want jij hebt het over het zoomen. Maar dadelijk groeit er een generatie op die nog nooit zo'n enorm bijenvolk heeft gezien. Je kunt alleen in een museum en in een reservaat naar de bijen kijken. Ja, ja, die vinden dat dan dino's, interessant. Ja. En die missen het dan ook niet.
Nee, dat is waar. Dus, maar
De lat komt steeds lager te liggen. En ik ben al blij als ik een vlinder zie. En mijn grootvader die moest zich een weg banen door een wolk vlinders, zeg maar.
En wat als we nou
cynisch,
een deel van die landbouwgrond weer kleinschaliger zouden maken? Dat je een soort gelijklopend experiment hebt, dat je een deel grootschalige landbouwgrond hebt. Stel dat je de ene helft van Nederland zou opdelen in hier houden we het zoals het is, en de andere juist weer terugbrengt in oorspronkelijke staat.
Ja, uiteindelijk wordt het Hendrik, jij noemde het al van mensen verwachten zo van dat wetenschap het antwoord heeft soms. En ik denk dat dat niet zo is. Dat het uiteindelijk een politieke kwestie is of we dit soort keuzes willen maken. Want ja, dit soort keuzes die pijn gaan doen.
Nee, maar ik zit nou net te denken over wat bewijs je met zo'n experiment. Dat natuurlijk zal in die kleinschalige landbouw waar veel meer op mogelijkheden voor insecten worden gelet, meer insecten zijn. Ja. Het zou wel interessant zijn als ze daar zouden verdwijnen.
Nou ja, maar ik denk, wie zijn wij dat wij onze eigen belangen zo doordrukken dat wij gewoon een hele groep, miljoen soorten misschien wel beïnvloeden. Soorten die er al veel langer zijn dan wij. Doordat wij toevallig net iets meer winst willen maken en nog net iets meer spijkerbroeken willen kunnen kopen.
Ja. Nou ja, ik ben aan de andere kant ook wel heel erg blij dat de mieren geen stemrecht hebben.
Wacht je kunt ook one volk, one vote.
In hun hopen zijn ze grote plannen aan het maken.
Eén stem
de
per koningin.
De mierenrevolutie, ja.
Want je kan, zoals je weet, met de mieren kun je niet praten, maar het mierennest zelf heeft een zekere intelligentie.
Ja. En mieren die bevolken weer, als er alle soorten zijn uitgeroeid, zoals ze soms doen met experimenten, dan zijn mieren heel snel in het weer bevolken van de aarde. Kakkerlakken zijn ook super resistent. Ik denk dat zij uiteindelijk misschien allemaal langer blijven leven dan wij.
Dat zij de kans grijpen. Maar om nog heel even terug te komen op jouw sentiment van wie zijn wij om al die keuzes te maken? Maar ja, het lastige is natuurlijk van die keuzes maken we de hele tijd gewoon door er te zijn.
Ja, want die keuzes door maken we niet.
Door een lucht dood te slaan, ja.
Ik bedoel, we komen allemaal op de wereld die al in een bepaald proces verwikkeld is. Want ik bedoel, dit speelt al honderden jaren natuurlijk, die rationalisering van de landbouw en de industrie. En ja, daar is nooit over gestemd. Het is alleen.
Het is gebeurd.
Ja, nu moeten we de olietanker verdraaien een beetje.
Goed, nou laat ik zeggen, ik ga mijn tuin meer insectvriendelijk inrichten. Jullie mogen allemaal van mijn heerlijke appels komen eten uit mijn volop bloeiende en vruchtdragende appelboom.
Maar ik sta helemaal achter jou, Gemma. Ik heb ook een appelboom. en heel veel zoemende.
Ik heb ook heel veel muggen.
En laat je ze ook voeden, of sla je ze dood?
Zet de suiker van neer, wat is het?
Bloed.
Nou, dat is trouwens met een hele andere discussie. Als je namelijk 's nachts wakker wordt en een mug zit op je arm, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je heel erg wakker worden. Maar je kan ook zeg maar totaal zen worden en hem laten prikken. En dan kan je gewoon weer in slaap
vallen.
Ja,
dat doe ik ook altijd. Ja. Ik heb een pact met de muggen gesloten.
Ja, mijn stofzuigergedrag verraadt het al een beetje, maar ik ben zo iemand die op bed gaat staan en met lampen op de muggen gaat
zijn. U kunt nu stemmen. Wie van ons drieën is het meest insectvriendelijk? Is dat A, Lucas? Nou.
Nee, maar het mooie is denk ik dat de vrijwilliger, de wetenschap heeft deze trend in ieder geval laten zien. Hoe groot die is dat weten we nog niet. Wat voor gevolgen het heeft, daar kunnen we over nadenken. En dat heb jij gedaan, Gemma, met echt, nou ja, wat ik al zei, verrassende inzichten.
Ook.
Ja. En ik ben heel benieuwd om te gaan zien gewoon hoe dit. Je ziet dat het politieke draagvlak voor zo'n verbod op landbouwgiffen, dat is er. Dus we hoeven ook niet hopeloos te zijn en zeggen er verandert nooit iets en we doen het niet. En daarvoor, en dat noemde jij ook al, Hendrik, zijn dit soort exercities toch wel heel zinvol om dit soort perspectieven in ieder geval te schetsen.
Nee, dus dat hele wetenschappelijke proces dat er dan weer kritiek komt en dit en dat. Dat is niet zo dat dan dat onderzoek ineens waardeloos is geworden. Maar er is gewoon iets aan de hand. We weten alleen nog niet precies hoe groot precies. Maar het staat buiten kijf dat het niet goed gaat met de insecten.
Opbeurende woorden.
Ja, jij bent begonnen.
Ja. Nee, maar dat is een serieuze vraag. Ben jij er treuriger door geworden? Ben jij pessimistischer van geworden? Van wat je nu hebt gedaan, van wat je hebt gelezen, van wat je hebt gehoord?
Ik ben denk ik een soort hopeloze optimist. Ik blijf hopen dat het wel goed komt uiteindelijk allemaal. Ik ben me wel bewuster geworden van de insecten om me heen. Ook toen ik het stuk aan het schrijven was, nam ik even pauze. En toen zag ik de fruitvliegjes boven mijn fruitschaal. Toen dacht ik, oh wat leuk dat jullie er nog zijn. Ik zat zo in mijn eigen verhaal dat ik al dacht dat de fruitvliegjes al lang waren uitgestorven. Dus ik zie ze nu meer als allemaal soorten die de wereld net iets mooier en kleurrijker in hun diversiteit maken. Ik geniet gewoon van al die irritante vliegjes die in mijn oog proberen te vliegen als ik aan het fietsen ben.
Ik zal de volgende keer, als de fruitschaal overloopt van het leven, zal ik een beetje van deze zengedachten mee proberen te nemen. En misschien laat ik wel de stofzuigers staan voor een keertje. Dank jullie wel, lieve luisteraars. Dit was een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Wil je de volgende nou ook automatisch in je telefoon of in je app hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En stuur een e-mail als je iets hebt gehoord of een vraag wil stellen. Dat kan naar podcast@nrc.nl. Je kunt je ook op Twitter een reactie achterlaten. Dan op het Twitter-account @nrcwetenschap. En verder wil ik Mirjam van Zuidam heel erg bedanken voor het monteren van deze aflevering. Tot volgende week. MUZIEK